Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we... Wouter, de afstandsbediening. Waar? Daar ergens. Dank u. Ja, ergens gevonden. Goed, vandaag de derde prediking in de reeks uit de Thessalonicenzen. Een brief die mij in het oog sprong, omdat daarin de terugkomst van Jezus heel centraal staat. En vooral omdat daarin ook wordt verteld hoe die terugkomst een essentieel deel is van het evangelie. En als we dat niet echt vast hebben, dat we het evangelie ook niet helemaal vast hebben. En vorige week hebben we het antwoord van Luther bekeken op de vraag, wat zou jij doen als je wist dat morgen de wereld terugkomt? En hij zei, als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan of Jezus zou terugkomen, zou ik vandaag nog een appelboompje planten. Nu, dat is een heel rare zin, daar hebben we vorige keer naar gekeken, maar het zegt ten eerste, wat je morgen verwacht of wat je in de toekomst verwacht, dat bepaalt wat je nu gaat doen. Vandaar dat ik in de eerste prediking ook de vraag heb gesteld, in welke toekomst leef jij? Want dat spreekt over je geloof. Als je gelooft van, we zijn hier zomaar, dan doe je zomaar wat. Als je gelooft, we gaan ergens naartoe, bijvoorbeeld naar de terugkomst van Jezus, of daarmee gepaard gaan een oordeel, dan ga je heel anders in het leven staan. Ten tweede, de vraag die daarop aansluit, als je dat dan gelooft, dat er een oordeel komt, ja, ben je dan klaar? Dat was de preek van 2 weken geleden. Ben je klaar? En dat klaar zijn, dat roept dan om een zekere urgentie en dringendheid. Dat is te zeggen, als je echt gelooft. Want als je niet echt gelooft, zoals 15 jaar, we hebben gezien in de brief van Petrus, 25 jaar na Jezus had gezegd, ik zal terugkomen, stellen ze zich al de vraag, ja, hij ging toch terugkomen, waar blijft hij? Nu, 2000 jaar later, datzelfde. En Luther zegt in zijn uitspraak, die eigenlijk op niks slaagt, zegt hij wel van, kijk, we moeten in het leven staan alsof het morgen zou kunnen zijn. Want het kan. Misschien denken we van niet, en ik denk niet dat het morgen zal zijn, maar het is belangrijk dat we op die manier in het leven staan. Om wat te doen? Om klaar te zijn. Wat is klaar zijn? We hebben gezien dat Petrus en Paulus, of je nu hem morgen verwacht, of misschien nog niet, of 2000 jaar later u vraagt, wanneer komt hij? De vraag die we ons moeten stellen is, leven we heilig? Maken we werk van het feit dat we zuiver voor hem gaan staan? En leven we heilig en vroom? Nu, eigenlijk weten we allemaal dat we niet zuiver en heilig voor God kunnen staan vanuit onszelf. En Petrus zegt dan ook, ons inspannen om onberispelijk, onbesmettelijk, in vrede met allen te leven. Ons daarvoor inspannen. Niet dat het ons in de hemel zal helpen. Helemaal niet, dat doet het kruis. Dat doet het offer, dat brengt ons de redding. Maar als gevolg daarvan zeggen we, o Heer, dan wil ik ook een ander leven. Dan wil ik een ander leven leiden, een zuiver leven leiden. Dat is klaar zijn, je inspannen om zuiver te kunnen zijn voor hem. En dan bleef de vraag, en die vraag kreeg ik ook concreet gesteld van iemand uit de gemeente, ja, eigenlijk probeer ik zo in het leven te staan. Maar dan vraag ik me af, welke zin heeft het dan om te investeren in al die dingen waar wij ons mee bezighouden? Welke zin heeft het te investeren in een huis? Want daar was zij op dat moment, zij is daar nu heel erg mee bezig, degene die het vroeg aan mij. Zulke dingen, het huis en hoe belangrijk is mijn werk en al die dingen, het hier en nu. Ja? Hoe moeten wij ons leven nu invullen dat het zinvol is? Wat is er dan nog zinvol? En dat is een heel terechte vraag die we moeten onszelf stellen. Want dat is essentieel. Ja? In welke toekomst leef je? Dat heeft gevolg voor vandaag. Maar wat moet je dan doen? Ja, ons zuiveren, heilig proberen te leven, ja, dat is één zaak. Maar dan ons leven van alle dag. Daarom gaan we lezen uit de tweede brief van de Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3, je mag het erbij nemen als je wil. Als je niet wilt eigenlijk ook. Mijn schoonbroer, een van mijn schoonbroers gaf mij na de vorige preek de opmerking, dat is zo serieus. Huh? Maar eens doet je grapjes ertussen en zo. Ik zeg, ik vind het ook een heel serieus onderwerp. Ja? De grapjes die zijn per ongeluk. Maar dat is ook, ik vind het een heel serieus onderwerp. En daarom wil ik eerst bidden voor we met het woord aan de slag gaan. Vader, ik dank u dat u uw gemeente heeft gegeven, Vader. En dat u ons uw woord hebt gegeven om met u in contact te staan, Heer God. Te begrijpen, te leren begrijpen wie u bent en wat u voor ons bedoeld heeft. En hoe u wilt dat wij ons klaarmaken, Heer God, tot de dag dat we verenigd worden. Individueel, maar vooral als gemeente. En Heer, ik bid dat u deze ochtend alleen woorden uit mijn mond wilt laten komen die uit uw hart komen, Vader. Vader, geef de gemeente inzicht om de boodschap te toetsen en alleen het goede over te houden, Vader. Maar geef ons vooral ook eerlijk inzicht in ons eigen hart om echt voor u te staan. Dat bid ik in uw naam. Amen. Ik lees 2 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 10, een klein stukje. Ik zou meer kunnen lezen, maar dit zegt wel de essentie. De Thessalonicenzen die Jezus zo verwachten. En hier geeft Paulus een antwoord op hoe zij hun leven moeten invullen. Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van onze Heer Jezus Christus dragen we dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Is dat het antwoord op de vraag, hoe moeten wij ons leven invullen? Gewoon doen zoals de gemiddelde Belg bezig is eigenlijk. Natuurlijk, het staat in de Bijbel. Maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat dit het antwoord is op onze vraag. Hoe moeten wij ons leven invullen? Ik geloof dat dit het antwoord is. 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen, de christenen in Thessaloniki, die met een probleem zaten, waarvan Paulus zegt in het hoofdstuk 2 van de eerste brief, of van de tweede brief, verlies niet meteen uw verstand. Die christenen waren redelijk uit balans. Ja? Doordat hun Christusverwachting, de terugkomst, zodanig in het rood stond, ja, waren er daar een aantal, en nog niet allemaal zelfs, die zeiden, ah, wat voor zin heeft het dan allemaal? Mensen stopten met werken, ja, ze begonnen zich met onledige dingen, met nutteloze dingen bezig te houden. Ze gingen, staat in een ander stuk, op andermans kosten leven. Ja, dat is dan het gevolg als je zelf niks meer doet. En ze begonnen zelfs, dat staat er ook, op andermans mensen hun zenuwen te werken. Want ze gaven commentaar op hoe anderen hun leven aanpakten, terwijl ze zelf niks deden. Deze boodschap is aan hun gericht. Ik zie daar eerlijk gezegd een heel groot contrast in met de gemiddelde Belgische christen anno 2016. Nu, pas op, voor zij die op dezelfde manier denken, geldt die boodschap evenzeer en is die helemaal waar. God wil dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen, dat wij rustig ons werk doen en onze boterham verdienen. Dat verwacht hij wel zeker. Maar als wij onze vraag stellen, hoe moeten wij ons leven invullen, dan geloof ik dat daar een ander antwoord op is. Want wij zitten niet aan die kant van de balans met de Thessalonicenzen, met onze terugkomstverwachting in het rood. Heel velen van ons zitten helemaal aan de andere kant van de balans, met de terugkomstverwachting. Ja, ergens, ik weet niet waar, we zien wel. Ja. En wat doen we dan in ons dagelijks leven wel? Rustig ons werk doen, ja, en ons brood verdienen, en ons leven opbouwen volgens de maatschappelijke normen van wat een goed en normaal leven zou behoren te zijn. Dat is wat velen van ons doen. En zo zien we dat die brief van de Thessalonicenzen zeer boeiend is. Het maakt ons wakker. Geloof je eigenlijk wel dat er een oordeel zal zijn met de terugkomst van Jezus? Ja, het heeft mij wakker gemaakt, ik hoop u ook. Tegelijkertijd is de oproep dezelfde. Als je dat gelooft, of je nu verwacht dat het morgen is, zoals het is in sense, of je zit met een andere tijdsverwachting, onze heiliging, die is van essentieel belang. Ja. Maar waarmee gaan we ons leven nu invullen? En zo zie ik dat vele christenen in een soort van christelijk spagaat zitten. Jullie kennen dat wel, hè? Ik kan dat niet. Benen van de ene kant, benen aan de andere kant. Ja, ik ga voorzichtig zijn, dan gaat mijn broek kapot. Maar dat komt omdat we enerzijds proberen die blik op de eeuwigheid te houden. Ja, ik geloof in die eeuwigheid. Ginder ergens. Maar ik sta toch nog met één of twee benen in het hier en nu. En wij voeren een constante oefening van het lukt niet. En ik ga proberen dat spagaat uit te leggen. Uit te leggen waar het probleem precies zit. Ah, ik heb weer mijn PowerPoint niet gevolgd. Ja, hier staat die, hè. Rustig een werk doen. Ja. Goed, ik ga proberen uit te leggen wat er daar precies aan de hand is. Ik ga dat doen, het is een beetje een oefening. Van het podium af. Mijn excuses als het af en toe fout loopt. Hoe komt het dat velen van ons in dat spagaat leven? Iedereen die zichzelf hier een wedergeboren christen noemt, is ooit hier langs gepasseerd. Misschien ginder in het oude gebouw, of hier of in een andere kerk, maar iedereen is langs het doopvont gepasseerd. Want dat is het symbool van ons nieuwe leven. Ja. Het begint bij het geloof. Ja. Het geloof dan, ja, er is een God. En ja, ik ben een mens en ik ben zondig. Ja, en die relatie is verbroken en ik heb nood aan redding. Wil ik die relatie weer hersteld zien? En dat is de bekering. Mensen die zeggen ja, en daarom kom je hier tot aan dat doopvont. Door het geloof kom je hier te staan. Maar dan komen we bij het volgende. Namelijk de noodzaak van, kijk, ik moet gereinigd worden. Ik moet geheiligd worden. Ik moet zuiver worden, want mijn leven is vol zonde. Daarom stappen wij in het doopvont en zeggen wij, ik wil zuiver gewassen worden. Ik wil vergeving krijgen van het, door het bloed van Christus. En ik wil dan als gevolg daarvan mij inspannen om die zuiverheid op peil te houden. Ik wil niet een zondig leven blijven behouden. Eigenlijk zeggen we, hier gaat mijn oude leven voorbij. Dat is een uitspraak van Paulus in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij. Paulus zegt ergens anders, met Christus ben ik gekruisigd. Mijn oude leven hangt daarmee aan het kruis. Gelukkig hang je daar zelf niet. Dat heeft Christus voor ons gedaan, maar mijn leven gaat hier in het water. Het oude is voorbij en we laten ons onderdompelen. Dat is hoe het is. Ja, dat is de eerste stap van de wedergeboorte. Het oude is voorbij en ik word zuiver gemaakt als heilige. Maar die heiliging gaat verder. Want dan komen we boven en we hebben ons oude leven hier ingelaten. En we komen naar boven en dan zeggen we, het nieuwe is gekomen, zegt Paulus daarna. Dat is wat er dan komt, dat is de tweede stap van de heiliging. Dat is de toewijding. Het nieuwe is gekomen. Paulus die schrijft in 2 Korinthe 5, waar ik daarnet aan verwees, hij, dat is Jezus, is voor alle gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgestaan. Dat is die tweede stap van de heiliging, namelijk zeggen, oké, ik stap nu uit dat oude leven, dat heb ik achtergelaten en ik begin een nieuw leven dat niet meer voor mij is, maar ik leef voor hem. Ik leef voor God, ik leef voor zijn koninkrijk. Daar leef ik voor. En voor niks anders. Dat is een nieuw leven. Nu, dat is de theorie. Dat is de theorie die we allemaal hopelijk met amen zullen beantwoorden. Ja, je moet dat niet doen. Ik weet dat je dat in je hart doet en zo. Maar dat is alleszins de theorie. Maar ik geloof dat het voor veel van ons ergens fout loopt. En vergeef mij als je vindt dat ik vandaag misschien wat arrogant klink en mensen beoordeel, maar dat is niet wat ik doe. Ik hoop dat je jezelf, en ik hou mezelf dat voor, geloof me, maar ik ga het gewoon scherp zeggen, want anders werkt het niet. Nu, moment, ik zeg het hier van voor zonder pupiter. Wat is het eerste probleem? Ik geloof dat een heel aantal van ons blijven liggen in het doopvond. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Namelijk mensen die zeggen, ja, ik geloof. Ik bekeer. Ik zie God, ik zie mijn zondigheid en ik geloof. Ik wil zelfs gezuiverd worden van mijn zonde. Daar ga ik voor en ze stappen in het water en ze gaan onder en ze beseffen, ja, ik wil helemaal gezuiverd worden. Ik wil ook dat eeuwige leven ontvangen. Dankzij dat offer van Christus. Nu, wat dat betreft, is een verhaal waar ik heel erg aan moest denken op dat moment. Namelijk van iemand die bij Jezus komt en die vraagt aan Jezus, Heer, wat moet ik doen? Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Wie zegt dat dat is? Degene die de naam heeft meegekregen, de rijke jongeling. Daarmee komt hij bij Jezus. Hij zegt, Heer, hij gelooft, Jezus die heeft de waarheid. Geloof en hij zegt, ik wil zuiver zijn. Ik wil het eeuwige leven kunnen verwerven. Hij wil zich inspannen. Hij wil er helemaal voor gaan. Als je leest waar het is zich allemaal aan houdt, petje af. Daar kunnen wij niet aan tippen hoe heilig en zuiver die jonge man leeft. Maar dan is het antwoord van Jezus heel interessant. Hij vraagt, hoe kan ik het eeuwige leven verwerven? En wat zegt Jezus? Als je het leven wil binnenwandelen, houd je dan aan zijn geboden. En dan gaat het verder. Maar Jezus, hij antwoordt iets anders. Hij geeft helemaal niet een rechtstreeks antwoord op de vraag. Eigenlijk zegt hij met zijn antwoord, uw vraag is al verkeerd. Ja? Hij zegt, als jij het leven wil binnenwandelen, niet het eeuwige leven, alsof er een hier een leven is en dan een leven. Als je het leven wil binnenwandelen, als je nu, vandaag, het leven wil binnenwandelen. Dat betekent dat, als je dat niet doet, je het echte leven nog niet kent. Ja? En zo maken wij het eeuwige leven vaak als een deel van ons plan. Namelijk, we hebben ons leven. En ja, we proberen dan zuiver te zijn, want dan krijgen we op het einde het eeuwige leven er ook nog eens bij. Mooi, ideaal. Maar dan missen we veel, want dan wordt het eeuwige leven voor onszelf de beloning van een goed leven. En omdat niemand eigenlijk weet wat dat eeuwige leven inhoudt, ja, focussen we daar dan ook maar niet op, want ja, wat is dat? Ja. En dus gaan we proberen er nu het beste van te maken en er nu maar van te genieten. En zo wordt ons eeuwige leven onze persoonlijke beloning, omdat we zo flink zijn geweest. Maar Jezus zegt iets anders. Als je het leven wil binnenwandelen, als je echt wil beginnen leven, dan moet je, en dan volgt er van alles. En dat is wat de echte heiliging betekent, namelijk zuiver worden is één zaak. Maar hier in dat doopvond blijven liggen, ja, dat betekent dat jouw wedergeboorte nog niet helemaal doorkomt. Want je moet hieruit stappen en het leven binnenwandelen. Je moet beginnen met een echt toegewijd leven te leiden. Want heilig betekent apart gezet, gewijd, toegewijd, apart voor God. Vanaf je hier aan deze kant staat, virtueel gezien dan zeg je, mijn leven is vanaf nu toegewijd, helemaal bedoeld voor alleen maar Gods koninkrijk te dienen. Dat is echt toegewijd, dat is echte heiliging. Stap 1, stap 2. En volgens mij liggen velen hier nog in het bad. Het oude is voorbij, maar het nieuwe is nog niet helemaal gekomen. De rugzak van het oude leven, die hangt hier nog. En dat is precies wat er is bij die rijke jongeling. Die rijke jongeling, je kan niet zeggen dat hij er niet voor wil gaan. Hij komt het zelf vragen, wat moet ik doen? En dan zegt Jezus, ga heen, verkoop al je bezittingen, kom terug en volg mij. Was het dan allemaal verkeerd? Dan gaan we zelf op je, nee, dat is niet waar het om gaat. Maar het gaat erover dat Jezus zegt, doe je rugzak uit en volg mij. Als je dat niet doet, ja, dan lig je hier dat doopvond te verstikken. Ja? Dan denk je, oh, christen zijn is zo moeilijk. Oh, ik wil zo zuiver zijn op het einde. Maar ik zondig heel de tijd. Dat is zo lastig. Want op de eindmeet wil ik het wel behaald hebben. Verstikkend gevoel van christen zijn. Ik heb het heel vaak gehad. En ik ben er zeker van dat er velen zijn die het ook hebben. En dat komt waardoor dat je zo krampachtig vasthoudt. Alle dingetjes nog goed dicht. Van je oude leven. En niet omdat dat slecht is. Ja, hopelijk zijn de slechte dingen van je oude leven echt verdwenen in het bad. Maar er zijn heel veel goede dingen in ons oude leven. We hebben heel veel noden als mensen. We zijn fysieke mensen, we hebben honger. We hebben nood aan relaties, we hebben nood aan onderdak. Dat zijn allemaal zaken, zo heeft God ons gemaakt. Hij heeft zelfs zijn schepping erop gebouwd dat wij daaruit alles kunnen halen wat we nodig hebben. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om relaties te hebben. Alles wat we hebben, wat we nodig hebben, heeft hij ons gegeven. Maar hij zegt, laat het los. Laat het allemaal hier achter. Pas als je het daar laat liggen, kan je een nieuw leven beginnen. Ja, dan kan je een leven beginnen dat helemaal aan God is toegewijd. Want alles ligt daar. Je gezin, je huwelijk, of je lief, of je vrienden, je werk, alles ligt daar. En dan pas kan je echt in zijn koninkrijk iets betekenen. Maar zeg je, ja, en mijn noden dan? Ik ben toch nog altijd die fysieke mens? Ik ben geestelijk geboren, daar in dat water wedergeboren. Ja. Maar wat dan met mijn noden? En dan zegt Jezus, ja, maar kijk, je krijgt alles terug van mij. Dan krijg je een nieuw zakje. Ja. Een nieuw zakje. Want dat heeft hij beloofd. Jezus zegt, zoek eerst, Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan krijg je alle andere dingen erbij. Nu dat zoek eerst is niet je gewetensus. Dat betekent niet, ja, ik doe 's morgens altijd eerst stille tijd. Al ligt een heel goede gewoonte. En ik ga elke zondag naar de kerk. Ik maak daar een punt van. Al ligt ook goed. Maar dat is niet zoek eerst het koninkrijk van God. Dat betekent bovenaan de prioriteitenlijst. Ik sta in mijn leven maar met één doel. En dat is het koninkrijk van God dienen. Dat is zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zal hij voor de rest zorgen. Kijk, hoe werkt dat? Ik ben een papa en heel veel van ons zijn papa of mama hier in de zaal. En diegenen die het niet zijn, die gaan het beeld vast begrijpen. Als ik, eender wat ik doe, ga werken, ga winkelen, ga sporten, whatever. Ik ben altijd een papa. En als het goed is, dan doe ik alles met die hoedanigheid in gedachten. Ga ik mij verantwoordelijk gedragen omdat ik een vader ben? Ga ik met mijn geld proberen om te gaan zodat mijn gezin er goed van is? Ga ik proberen goed te spreken over mijn gezin? Ga ik alles wat ik ben, altijd en doe, in functie doen van het feit dat ik papa ben? Dat is eerst het koninkrijk zoeken. Alles wat je doet, in functie daarvan doen. Dat betekent niet, dat mag trouwens wel, bij elk wasproduct dat je koopt, van waarmee dien ik nu het koninkrijk? Dat kan. Als je dat doet, dan is dat heel goed, dat je God daarbij betrekt. Maar dat betekent wel, alles van je leven staat in dienst van. Dat is eerst het koninkrijk van God zoeken. En dan krijg je alles daarbij. Jezus zegt, na het verhaal, na die jongeling is afgedropen, zegt hij, iedereen die zijn broeders en zusters, zijn vader, moeder, zijn kinderen, zijn huis, zijn akkers, boom, hè, achterlaat, zal het 100-voudig terugkrijgen. Misschien niet allemaal in natura, maar zeker geestelijk en zeker in hemelse kwitanties. Dat is de belofte van Jezus. Nu, zoals ik zei, ik sta hier met mijn zakje. Ja. Dat is alles wat we terugkrijgen. Want we krijgen het en dan zien we, ah, dank u Jezus, dat is mijn vrouw. Ja, precies dezelfde. Als je nog eens goed kijkt, dan zie je, oei, zo moet ik dus met mijn vrouw omgaan. Om God te eren. Om in mijn huwelijk een bewijs te zijn van het koninkrijk. Dat is een pittige. En zo wordt je huwelijk tot eer van God. En dan zie je, ah, al mijn kinderen zijn er ook nog bij. Dat is genade trouwens, weet je dat? Nu, dat is nog lastiger precies. Om daarin God te dienen. Om daarin, wauw, een pijl te zijn naar God. Deel te nemen aan het koninkrijk van God en daaraan te bouwen. Naar mijn kinderen. Oké. Aan mijn job is er gelukkig ook nog bij. Maar ook al anders. Als ik echt God wil dienen, als ik in mijn werk toegewijd ben aan God, ja, dan ga ik wel anders om met de zaakjes. Dan Ga ik af en toe eens op mijn strepen staan, maar er weer iets gebeurt dat niet echt kan, of dan ga ik wel anders reageren. Maar wat ik nog ergste vind, is dat plots mijn loon aanzienlijk, hoe komt dat, heer? Hij zegt, ja, maar ik besteed je geld nu goed. Ja. Ten eerste ga ik kijken, hoeveel kan ik besteden aan het koninkrijk van God? Ja. Hoeveel kan ik kwijt om te zorgen dat Gods koninkrijk gebouwd wordt? En voor de rest, dat krijg je er wel bij, zegt hij. Dat is wat God zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al de rest krijg je er wel bij. Hetzelfde met onze vrije tijd, want tijd is geld, zeggen de economen. En ik denk dat dat zelfs een geestelijk principe kan zijn. Met je tijd precies hetzelfde. Hoe ga ik mijn tijd invullen dat Gods koninkrijk gebouwd wordt? Dat is de vraag die je moet stellen in je leven. Want dan ben je echt in dienst van het koninkrijk. En veel dingen houden ons vast. Ja. Als je het waar leven van een christen wil ontdekken, het vrije leven, dan moet jouw oude leven daar liggen. En dan krijg je het nieuw zakje. Een aangepast zakje. Ja. En misschien wat lichter zakje, maar wel eentje dat je in staat stelt om je leven echt en vrij te leven. En ik wil daar een voorbeeldje van geven. En misschien een slecht en misschien een goed voorbeeld. Ik heb de voorbije 5 jaar mijn huis wat uitgebreid. Nu, tot over een paar jaar dacht ik, mijn huis, dat kan mij bijna in letterlijke zin gestolen worden. Ik wil gaan voor wat God wil in mijn leven. En zelfs de hele periode dat ik daaraan bouwde, dan dacht ik van, ja, het is maar een huis. En toen kwam er een interessante vraag. Er kwam hier een vacature in Herentals in de gemeente. En tegelijkertijd werd ik gevraagd vanuit een andere kerk, 50 kilometer hier vandaan, of ik daar misschien niet, wat is het, voorganger of iets wilde worden. En toen dacht ik, no way, ga ik niet doen, mijn huis is juist af. Maar juist, hè? En ik heb daar lang mee gestreden en ik merkte, ik kan niet helder denken over die vraag. Over die vraag, zou ik in die kerk moeten gaan werken? Zou ik moeten gehoor? Ik kon daar niet eerlijk over nadenken, want mijn huis zei nee. Dat is het mopje naar Ruben. Mijn huis zei nee. Daar hang ik aan. Dat was mijn oude leven. Ik had dat weer opgebouwd. En ik heb daarom samen met Sarah daar op een gegeven moment op de knieën gegaan. Ik weet niet meer of het letterlijk op de knieën was, maar het zal niet veel gescheeld hebben. En je zegt, God, als om uw wil te volgen, om in uw koninkrijk te kunnen staan, de vraag is, wilt u uw huis opgeven? Dan zeg ik daarop ja. Vanaf nu is mijn huis terug van u. Ik heb helder kunnen nadenken over de vraag of ik naar Hoogstraat moest gaan, want daar was het. Ik heb daar helder over kunnen nadenken. Toen heb ik ontdekt, nee, mijn hart brandt om hier in Herentals verder te gaan. En ik heb met veel enthousiasme kunnen zeggen, daar wil ik echt voor gaan. Maar het was wel een eerlijk en zuiver besluit, want heb ik teruggekregen, mijn huis, precies hetzelfde. Helaas is het toch niet af. Ja. Maar zo werkt het wel. En je kan zeggen, ja, dat is gemakkelijk, je hebt je huis toch nog altijd. Dat is waar. Dat zakje zit, ik heb ook nog altijd dezelfde vrouw trouwens. Ja, we krijgen heel veel dingen terug. Maar sommige dingen ook niet. Sommige slechte gewoontes of tijdrovende gewoontes of uw geld krijg je misschien niet helemaal terug als je zegt, God, hier is het allemaal. En uw tijd allicht ook niet, want hoeveel tijd verliezen wij niet aan een tv of aan onze hobby's of aan dingen die we nodig vinden. Maar dat is wel de enige weg tot heiliging. En wat zien we? Wij hier zien die spagaat. We willen zuiver zijn en tegelijkertijd vasthouden daaraan. En dan sta je hier zo. En dan lukt dat niet. Wat we zien is dat we eigenlijk ons leven ons laten dicteren wat er belangrijk is in het leven. Onze huis, ons werk, ons gezin, onze familie. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Namelijk dat wij aan ons leven dicteren wat er belangrijk is in het leven. Vaak laten wij het leven ons dicteren wat er belangrijk is voor ons. Maar wij moeten aan ons leven dicteren wat er echt belangrijk is. Nu ga ik misschien iets grof zeggen. Iets waar misschien sommigen van jullie serieus van mening verschillen. En als dat zo is, dan moet je na de dienst komen en dan gaan we daar stevig over discussiëren. Ik geloof, waarom ben ik er redelijk zeker van, dat er hier best nog een hele veel mensen zijn die vasthouden aan dat oude leven, als ik kijk naar de financiën van onze kerk. Er komen duizenden euro's binnen per maand, dat is prachtig op zich. Dat is zeker zo. Dank u trouwens, daarmee word ik betaald. Daar ben ik blij mee. Maar het zou nog zoveel meer kunnen zijn. Niet mijn loon bedoel ik. Ja, ook. Maar dat is niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Ja, maar ik meen het wel echt. Misschien was dat nog een plaats rap, misplaats rap, maar het is wel echt waar. Er zou zoveel meer kunnen gebeuren. We hoorden daarnet dat de toevlucht geldnood heeft. Er zou zoveel meer kunnen gebeuren. Niet alleen in Vlaanderen. Ik weet, sommigen zullen zeggen, ja, maar we geven ook geld aan andere dingen dan alleen maar aan de kerk. Terecht ook trouwens. Terecht. Maar geen enkele organisatie in Vlaanderen die voor het koninkrijk wil strijden, zou geldproblemen hebben als christenen in Vlaanderen serieus hun portemonnee aan God zouden geven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik geloof dat onze inkomsten een goede barometer zijn voor de mate waarop wij uit dat doopvond zijn gestapt. Dat geloof ik echt. En als je daar niet mee eens bent, dan gaan we straks discussiëren. Als je niet naar mij komt, dan neem ik het als een excuus. Om te zeggen, ja maar nee, ik heb daar mijn mening over. En ik hou lekker vast. Dat is mijn mening en ik ben benieuwd. Nu, waarom is het zo vermoeiend om keuzes te maken? Waarom is christenleven soms zo vermoeiend? Omdat wij blijven vasthouden aan die dingen en dan zeggen we willen met ons oude leven wel zuiver blijven. Maar het oude leven trekt ons altijd weer naar onze oude gewoontes. Ja? Het is als zeggen, ik wil alleen maar naar goede dingen op tv kijken. Succes met uw keuzes. Weet je wat een veel betere keuze is? Sluit uw abonnement af. Dat is een veel betere keuze. Want dan moet je niet elke dag je afvragen, waar zit ik nu weer naar te zien? Dan stel je u die vraag niet meer. Durf keuzes te maken die uw leven in dienst stellen van het koninkrijk. Echt. En dan kan er veel veranderen. Dan ga je ten dienste van het koninkrijk komen. Nu, ik heb heel lang stilgestaan bij dit probleem. Ik zie nog twee andere problemen. Kort ga ik ze uitleggen. Namelijk mensen die, waarvan ik heb gezien, die hebben die keuze gemaakt. Lang geleden, ze zijn er helemaal voor gegaan. En die nu, vaak al wat ouder, zeggen van, oh, het is toch al wat geweest. En kijk eens wat God allemaal aan mij heeft gegeven. Zo dankbaar. Zo blij dat we daarmee zijn. Maar het was al vermoeiend. En die al wat ze van God hebben gekregen, stilaan als hun verworven recht beginnen zien. Ja, kijk, dat heeft God aan mij gegeven. Zo is mijn leven gegaan nu. Dank u God. Ja? En die hun geestelijke en materiële rijkdom netjes bijhouden. Die zeggen, dank u wel, Heer. En die wat mij betreft, en dat is theologisch niet correct, terug in dat vat daar gestapt zijn. Al is het misschien met één been, maar die er niet meer helemaal voor gaan. Die zeggen, ja, het is goed geweest. En weet je wat ik daar een probleem aan vind? Dat is een slecht voorbeeld. Je zegt wel, ja, de jeugd moet het nu gaan doen. Dat is heel goed, maar naar waar en naar wie moet de jeugd opkijken? Naar voorbeelden die zeggen, vanaf nu zijn wij op pensioen. En op pensioen moet iedereen gaan, maar in het koninkrijk van God is er geen pensioen. Je leven, dat is tot de dood komt, staat in dienst van het koninkrijk. Hoe zit dat daarmee? En daar hoef je niet heel oud voor te worden, om die houding te krijgen, denk ik. En nogmaals, ik ben hier niet om te oordelen. Ja. Mij wacht een oordeel net zoals dat elk van ons wacht. En doe ermee wat je wilt, maar ik wil nog één derde soort van probleem aanduiden. Dat zijn de mensen die hier zijn gekomen. Een groot geloof, ja God, ik zie het. En die de stappen zien en zeggen, wow ja God, dat koninkrijk van u, dat is schitterend. Eindelijk is de goede principes zoals onze wereld zou moeten opgebouwd zijn. En die door dat water stappen tot hier. Ja, die beginnen te doen, die zeggen, ja God, ik ga voor u in het koninkrijk werken. Daar zou de kerk nu eens dringend werk van moeten maken. Hè? Maar die vergeten die belangrijke passage in de heiliging. Namelijk, een persoonlijk zuiver leven nastreven. Jezelf de vraag stellen, ben ik eigenlijk wel een goede ambassadeur van het koninkrijk? Ja? Ben ik, schijnt er van mij het karakter van Jezus af? Ben ik zachtmoedig als Jezus? Zoek ik de eenheid met mijn medegelovigen als Jezus? Als je zomaar door dat water galoppeert en dingen gaat doen voor Jezus, dan berokken je zelfs schade aan zijn koninkrijk. Die twee dingen gaan hand in hand. En dan komt er niet meer op, wat moeten wij nu doen voor Jezus? Hoe moeten wij ons leven invullen? De vraag is alleen, leef je heilig en toegewijd? En dan is de vraag niet, wat moeten wij dan doen? Dan zal God met u, met mij aan het werk gaan om zijn koning te bouwen. Dan zal God aan het werk gaan om zijn koninkrijk te bouwen. Niet wij. Wij zullen gebruikt worden in zijn koninkrijk. Maar daarvoor moeten we die heiliging heel serieus pakken. Zuiverheid. En alles, elk deel van ons leven aan God geven en zeggen, het is voor u.